Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Ravage en garage Eddy van Wontergem. Welkom bij BBB. De intro is een beetje veelmaal anders verlopen dan verwacht. Want ja, we zitten met veel afwezigen. Ik zit hier eigenlijk enkel met mijn tweelingbroer Cedric. Hallo Cedric. En voor de rest eigenlijk een bekend gezicht. Maarten, welkom nog een keer. Bedankt om nog een keer te komen en welkom. Dan iemand nieuw. Arne.
Hallo, hallo.
Een vriend van Cedric.
Mm-hmm, inderdaad.
Maarten, weten we eigenlijk al wie en wat hij is, wat hij doet? Dus als er iets drastisch is veranderd in je leven, ben je plots een Club Brugge supporter geworden?
Nee. Ik ben wel ondertussen T2 geworden van een belofteploeg in derde provinciale. Jong Breivelde, dat is de belofteploeg van RR Breivelde Zottegem. Dat is een ploeg die in derde provinciale speelt. Maar wat het heel leuk misschien nog maakt, en een fun fact, een bekende speler dat daar speelt, Wouter Moreels, heeft nog bij Aalst en Oostende gespeeld, in eerste klasse met Oostende, samen met Laura de Poitre. Dat is een ploeg die eigenlijk compleet voor het goede doel speelt. In tegenstelling tot vele andere ploegen in provinciale en zelfs amateur, waar alle spelers geld verdienen, verdient eigenlijk niemand 1 cent voor te spelen. Dat gaat allemaal naar het goede doel. Dus dat is wel een heel mooi project.
Een shout-out naar
RR Breivelde.
RR Breivelde. Ja, nice. En hebben we Arne, wat drijft u? Hoe zijde jij een Buffalo geworden en hoe zijde jij er geraakt?
Ik ben eigenlijk al, zolang ik me kan herinneren, een sport van agent. Als in, mijn papa is er altijd voor dat ik geweest ben. En ik ben al eens beginnen meegaan naar een wedstrijd. En dat is op zich niet echt veranderd. En ik denk dat ik dan de laatste 2 jaar van het Otto-stadion ook een abonnement had. En dan meeging met mijn papa naar de wedstrijd kijken. En dat is nu nog steeds zo.
Amai.
Op zich ga ik daarin wel al even mee. En hoe dat ik hier beland ben, ik weet niet, Cedric had vrij blij iemand nodig om hier te komen zitten, dus ben ik de Chinese vrijwilliger.
Ja. Want onze Jentel is ziek gevallen, veel beterschap Jentel. Onze Cedric, dat is zo raar om over Cedric te praten, want dat is eigenlijk ik, dus ik praat eigenlijk in de derde persoon. Onze Cedric heeft iemand kunnen fixen,
inderdaad.
Want alle mijn vrienden van een andere Cedric konden niet of wouden niet, of zeiden toch dat ze niet konden, hadden mij geen zin om gewoon mij te zien. Dus.
Ik ken Arne en ik zijn al vrienden vanaf dat we 2 jaar oud zijn en wij wonen nu samen. En onze vrienden zeggen soms dat wij gelijk een oud getrouwd koppel kunnen neuten tegen elkaar. Dus ik dacht, dat is perfect voor op een podcast.
Inderdaad.
Dat belooft veel. Kijk, normaal zien ben ik eigenlijk degene die de inhoudstafel overloopt. En is Thibaut degene die de intro doet. En zoals je hebt gehoord, kan ik de intro eigenlijk niet. Maar om toch een beetje bij het origineel te blijven. Cedric zal het inhoudtafel doen. Het is wel een andere Cedric, maar bon, Cedric, shoot.
Dus vandaag gaan we gewoon beginnen met die gebruikelijke rubriek, namelijk de man van de match en de nabeschouwing op de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Daarna gaan we een actualiteit bespreken. Het nieuws is gisteren, we nemen dit op maandag...
Dinsdag 21.
We nemen dit op dinsdag. Het nieuws is gisteren bekend geraakt dat de scout Cardenas vertrokken is bij AA Gent. Daar gaan we dan even over spreken. Daarna doen we een unpopular opinion die we gekregen hebben. Ik ga misschien al zeggen dat hij over een speler in de huidige... Hij gaat over de Poitre. Dat is al een kleine spoiler. Tease.
Ik zag hem zo mooi nadenken. Hoe ga ik daar horen? Ja, hoor.
Dus die unpopular opinion. En daarna doen we de voorbeschouwing op de 2 komende wedstrijden tegen Breida Blik thuis en Standaard thuis. En daarna is het de gebruikelijke Wie is Wally. We doen 1 Wie is Wally. En daarna komt een giveaway. Inderdaad. Dus we zullen... Dus
zeker blijven luisteren tot op het einde. Ik denk hoe dat elke YouTuber zegt, op het einde van de video is er iets speciaals. Mm-hmm. Dat is niet speciaal doorscrollen, hè? Allee.
Mm-hmm. Of we doen het nu ergens in het midden, die giveaway. Gewoon voor
cheeky. De man van de wedstrijd, de nabeschouwing van ons eerste verlies in de Pro League. Mm-hmm. Toch wel, in mijn opinie, de meest dramatische wedstrijd dat ik dit seizoen heb gezien. Maar kijk, we gaan beginnen met Maarten. Maarten, neem ons mee, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? En wie is voor jou dan toch de man van de wedstrijd van Gent?
Ik heb heel gefrustreerd toegekeken van op tv. Ik heb hem jammer genoeg helemaal gezien. Mijn man van de match was Nardi. Zonder Nardi was het veel erger geweest. En ik denk dat dat eigenlijk een van de weinige dingen is dat je positief kunt zeggen over de match. dat het veel erger had gekend. Ja. Dus,
ja, het was echt dramatisch. Ik denk dat heel de ploeg, behalve naar die dan...
Een collectieve off-day.
Helemaal, inderdaad. Zelf Hong was echt niet goed. Er was niemand eigenlijk die een beetje zijn niveau haalde of nog in de buurt kwam. Dan was het eigenlijk nog, het was Hulshager misschien de betere als je kijkt naar
zijn, nieuw.
Als je kijkt naar het gewoon de slechte tendens. En dan misschien was hij dan, omdat hij normaal is om slecht te spelen, was dat betere zijn natuur. Maar ja, vooral voorwaarts en een aanval. En eigenlijk in het middenveld ook was het.
Ja, we kwamen er niet uit, hè. Ja. Maar denken we dat dat een off-day was van Gent of vooral goed van Cercle?
Ik denk, want ik zag ook een artikel dat toch wel, waar ik mij, of het was een clip van een andere podcast, ik weet niet meer, dat ze zeiden van Hein, eigenlijk de meest tactische coach in heel België, moet toch wel het plan van Cercle kunnen doorbreken.
De podcast was Barotelli, denk ik, waar je het gezien hebt. Ja.
Dat was ik had ook wel echt een masterplan verwacht van Hein, en dan zie ik die opstellingen, zie ik Hulshager staan. Ik denk Fofana op de bank, waarom? Die jongen speelt in de tijd van zijn leven op dit moment, hij is mega goed aan het voetballen.
Goh ja, misschien, voordat ik mijn mening daarover geef, moet ik misschien eerst wel zeggen dat ik maar 20 minuten van de wedstrijd gezien heb, en daarna ben ik gestopt met kijken, omdat, en eigenlijk was Gent nog, ik denk dat dat de beste 20 minuten van Gent waren in de match misschien, maar ik had echt geen zin meer om naar Cercle te kijken. Oké, Cercle Brugge supporters, de overwinning is verdiend, maar het is echt triestig om naar jullie soms te kijken. Dat stadion zit daar dan maar zo 10% of 20% gevuld.
Ja, echt waar.
En die match begon al ook, en er was daar zo een fase dat gewoon vechten om de morzel grond was, zo net voor de middencirkel. En ik dacht, ik ga hier echt geen 90 minuten naar kijken. Dus ik heb dat dan afgezet, mijn excuses. Maar dus wat ik ging zeggen, iets over Hulshager. Ja, misschien was het gewoon, ik koos misschien Hulshager boven Fofana, omdat hij wel die duels had verwacht. En daar is dan Hulshager beter in dan...
Wat vind je? Ik vind de laatste tijd dat Fofana soms langs verdedigers slipt, dat hij eigenlijk echt veel beter is op de
Europeen. Ik bedoel in aanvallend wel. Ik bedoel in echt fysiek spel. Is Fofana,
Ik denk dat je... Ik zou ook gewoon Cercle meer aangepakt hebben op... Dat iedereen niet op die duels. En toch op aanvallend vlak. Ik weet niet hoe dat de rest dat bekijkt.
Ik denk ook dat het gewoon niet belangrijk is om niet te vergeten dat Fofana nog maar 18 is. En dat het heel belangrijk is om jonge spelers niet te veel te gebruiken. Je ziet dat heel vaak. Hè, met, bijvoorbeeld Eden Hazard is nu 32 en hij is ook al gestopt met voetballen. Dat is ook, die jongen is ook al op zijn 18 op het hoogste niveau beginnen spelen bij Lille. Of misschien zelfs vroeger. Mm. Dat zijn allemaal zaken. Je wilt spelers hun carrière zo lang mogelijk rekken. En dan zijn heel veel matchen op een snelle periode op het hoogste niveau niet altijd wat een speler nodig heeft. Misschien was er ook een onderliggende een beetje last of een beetje vermoeid. En zeker op die leeftijd moet je spelers de rust gunnen.
Ja, dat
zullen we wellicht niet weten. Maar, we
inderdaad nooit weten.
Maar ergens kan ik het misschien wel begrijpen als dat de achterliggende gedachte is om Fofana niet te laten starten.
Ja, maar bon, dat moet hij vermelden. Of gewoon... Wordt dat niet vermeld, maar met de informatie dat wij nu weten, is het eigenlijk, vind ik het persoonlijk gewoon niet goed aangepakt. Zodat wij Cercle niet hebben. We wisten dat Cercle in de hoge press ging spelen. En dan lijkt het mij slim op die 1v1, op die korte ruimte te spelen. Maar dan heb je inderdaad iemand nodig zoals Kuipers of Orban die ruimtes opentrekt. En dat was helemaal niet het geval, want ze waren precies twee statische spitsen. Ze stonden daar en keken ernaar. Het is echt, we kunnen zoveel slechte punten blijven aanhalen over de wedstrijd, want er is gewoon niks goed gebeurd. Mm-hmm. Dus als iemand mij tegenspreekt, ik denk dat er echt niks goed is in die wedstrijd.
Ja, we kwamen er gewoon niet uit. En de passing was dan net niet goed genoeg om niet dat fysiek spel te moeten aangaan met Cercle. Mm-hmm. En daar verliest je sowieso. Allee, de Saar is al gebleken dat als het echt intensief is, dat hij het soms een beetje lastig heeft. En Kums, is... Een dagje ouder ondertussen.
Maar Kums is... Dat is echt een briljante voetballer. Ja, maar soms, uit het niks, heeft hij zo één wedstrijd dat hij slecht speelt. En dan de volgende speelt hij weer top.
Nee.
Wel, dan is het misschien maar... Allee, positief dat nu tegen Cercle gebeurd is, waar daar heel veel ploegen punten tegen laten liggen. Mm-hmm. Wat ik wel nog was... Wederom, dit komt dus van iemand die de wedstrijd niet gezien heeft. Maar... Het was wel een andere, of de eerste 20 minuten toch, speelde Gent in een andere formatie. Speelden we niet met 3-5-2, maar speelden we 4-4-2 met de Ruit. Ik heb al, ik weet dat ik in mijn eerste aflevering hier heb zitten zeggen dat tactische flexibiliteit, dat dat een zeer positief punt is. Maar ik verstond niet waarom dat wij ons aanpassen daar aan Cercle Brugge.
Maar ook inderdaad met die ruit, maar we stonden wel met twee spitsen te spelen. En met een ruit vind ik persoonlijk dat je niet met twee spitsen moet spelen. Ik denk dat dat dan eerder is om één diepe spits te creëren. Ik denk dat dan eigenlijk van de drie dat we dan Tissoudali zouden moeten zetten. Want Kuipers is net uit blessure, Orban is te wisselvallig en eigenlijk Tissoudali is op dit moment de meest presterende spits van alle drie. En als je dan, echt met een ruit wilt spelen, dat je dan zo iemand nodig hebt. Natuurlijk heb je misschien met een ruit meer een targetspit nodig, maar Kuipers, blessure het is.
De enige reden dat ik kan bedenken is dat je dan met een ruit in het middenveld hebt, je meer man in dat middenveld dan als je met 3-5-2 speelt. Je hebt een manneke meer en je weet dat dat bij Cercle heel veel fysiek en knokken wordt, dus dat je daar dan op anticipeert. Dat dacht ik, maar langs de andere kant vind ik dat dan ook spijtig dat wij als ongeslagen ploeg op dat moment naar daar gaan en ons aanpassen aan Cercle, terwijl je misschien verwacht dat, ondanks dat zij thuis speelden, het anders, nee, dat zij het zouden aanpassen aan ons. Langs de andere kant, ja, ik heb hier nu daarnet wel van mijn hat gegeven tegen Cercle, maar die staan gewoon echt mooi in play-off 1. En die gaan wel echt een concurrentie worden voor die plaatsen. Zeker als we tegen standaardpunten zouden laten liggen, maar dat is voor subiet.
Oké. Arne, uw man of de wedstrijd?
Ja, ik denk dat ik dan toch voor Tunariga ga gaan. Al bij al vond ik dat hij wel, denk ik, redelijk goed uit de wedstrijd hield. Tot op het einde van de wedstrijd misschien. Relatief secuur verdedigde. Zijn tackle op het einde was wel kantje boord. Ja.
Vanaf daar ging het eigenlijk minder. Hè,
met inderdaad. Well, ze waren ook al maar met 10, dus dan komt er nog meer druk op u. Maar ik vond dat de LBL wel, dat de verdediging er wel op zich nog stond. Ja. Dus dan denk ik voor hem gaan.
Ja, inderdaad, die rode kaart van Tornariga, dat dan eigenlijk inderdaad geen rode kaart was.
Nee.
Ik denk ook dat het een gele kaart was, dat het inderdaad kantje boordje was. Ja. Maar dan de andere rode kaart van Gandelman. Ja, is dat rood of niet? Want
het is heel verdeeld, hè. De mening heb ik gelezen. Nu, mijn mening, ik zou zeggen dat het geen rood is, maar ik moet wel echt zeggen, ik ben ook wel heel biased. En dat is misschien heel moeilijk om dan eerlijker te zijn. Maar gezien de omstandigheden, ging niet met twee voeten vooruit. Het was wel met twee voeten, maar niet met twee voeten vooruit. Dus niet met gestrekt twee benen vooruit. Mm-hmm. Ze waren altijd echt nog over de grond ook, dus je kunt niet spreken over kniehoogte. En ik vond dat de intensiteit niet zo hoog lag. Natuurlijk, hoe dat ik denk dat het vooral ligt aan hoe dat de speler van Cercle daar ligt en dat dat redelijk ongelukkig is. En dat dat wellicht de reden is dat hij rood heeft gehad. Maar als hij daar gewoon bal mee heeft en die speler staat op zijn voeten, denk ik dat dat nooit rood is.
Ja, inderdaad. Ik beeld die mening ook.
Bij het vertraagde beeld inderdaad zou ik ook zeggen, ja, al bij al niet zo gevaarlijk. Maar als ik dan tijdens de wedstrijd, gewoon tijdens de livebeelden, wel zo zag erin komen, leek het wel echt zo bijna voeten vooruit. En de scheidsrechter ziet dat dan ook zo nog in een heel snelle tijd. Snap ik het wel, want dan is dat wel ook al gefloten. Maar achteraf gezien zou ik ook zeggen, het is wel heel streng.
Maar er is een VAR voor iets, hè. De VAR is dan... kan een rode kaart weigeren.
Bij randjesgevallen gaan die nooit tussenkomen.
Nee.
Ja.
Voor rode kaarten.
Maar wel, ik was op een verplaatsing daar. En niemand in het uitvak had het door dat het rood was. Deze was zij trainen. U heeft er rood gehad. En iedereen keek van, heeft er iemand rood gehad?
Maar hij had precies wel al meerdere keren gezegd dat als je een uitmatch gaat gaan kijken, dat je niet door het wat blij gebeurt.
Eigenlijk klopt dat echt.
Eerder aan u, maar...
Ik ben meer bezig met de sfeer dan met de wedstrijd zelf.
Achter een gigantisch net, heb ik gezien.
Ja, dat is altijd, is er daar een groot visnet. Hè.
Okay.
Om in te klimmen, denk ik, maar dat laten de steward niet toe. Nee, maar het was voor mij een... Ik ging er naartoe wel, maar verplaatsingen vind ik altijd leuk om te doen. En dan... Ik heb de eerste keer dat ik een verplaatsing eigenlijk slecht meemaak. Dat we eigenlijk... ik heb meegeweest naar RWDM, dat we gelijk speelden. En nu dat we verloren. Ja, die sfeer was toch wel... En zeker omdat we slecht gespeeld hebben. Moest dat mee, moest je zo goed spelen en verliezen, is dat zo nog... Mm-hmm. Kun je zo boos zijn op Cercle, maar... Mm-hmm. We moesten boos zijn op onszelf.
De verplaatsingen naar Brugge zijn ook gewoon niet het leukste om te doen, vind ik. Niet zo, maar echt, ja, betonnen het stadion. Ik heb bij één keer naar Cercle geweest, twee keer naar Clubhal. En ja, ik doe het eigenlijk niet. Tenzij dat misschien nog eens de halffinale van een beker is of zo. Maar anders, ja, voor mijn plezier ga ik er toch niet naartoe.
Ja, het is echt een ramp, dat stadion.
Het was onlangs in het nieuwsblad, denk ik, zo'n Hans' verslag over alle stadia in België. En ik denk dat het Jan Breidelstadion echt helemaal van onder stond. Ook,
en Gent is helemaal bovenaan.
Inderdaad.
Terecht.
Als Fort Gelamco.
Het is ook dat Fort standhoudt de komende week.
Het is een drukke agenda. Man. Mm-hmm. Maar kijk, daar straks meer over. Man of the wedstrijd. Ik denk inderdaad Nardi. Omdat wie anders, zoals Maarten zei, moesten we Nardi niet hebben gehad, stond het misschien 4-0, 5-0. Al is dat misschien zelf nog te licht. Maar dan toch op het einde die klap op het hoofd. Daar zag ik wel echt... Ik was echt naar de wedstrijd aan het kijken op dat moment. En dat was echt akelig om te zien, want die gast viel gelijk in een patatzak. Dus echt gewoon alles in zijn lichaam stopt en die viel gewoon neer. En eerst dacht iedereen ook van, misschien is het een Schwalbe, om zoiets uit te lokken. Maar die bewoog ook niet. En die ref ging er dan ook naartoe. En we dachten van, shit, wat is er net gebeurd? Mm-hmm. En dan fluit de wedstrijd af en hij blijft daar liggen. En de brancard komt en die dingen. Gelukkig is het maar een zwaardere hersenschudding en geen bloedingen of interne breuken. Maar jongens, zo'n klap op het achterhoofd.
Ja.
Jonas zei het van op de podcast hier ook, dat is het fragielste stuk van je hoofd daar. Dus dat kan echt heel gevaarlijk zijn.
Maar dat zat niet in de samenvatting van Sports Late Night, denk ik. Want ik heb een heel slecht geheugen. maar ik had dat dan maar gisteren voor het eerst gelezen in een artikel inderdaad, dat hij een hersenschudding had. Dus ik verschoot daarvan. Maar is er al een... alleen, hoe lang dat hij gaat uit zijn? Of
voor zover ik weet en voor zover ik heb uitgezocht, is een hersenschudding meestal een week. Dus ik denk met de wedstrijd dat hij nu rust gaat krijgen donderdag, omdat het is ook Europees. En als hij gewoon minder traint, dat hij misschien standaard wel kan halen. Maar dan is te zien, traint hij ook, snap je? Want als hij dan niet traint, dan is het misschien niet zo slim om hem op te stellen tegen standaard.
Standaard zal misschien inderdaad nog twijfelgeval zijn.
Ja. Maar ik denk zeker... de week erna dat hij wel weer paraat zal zijn. Tenzij, als het natuurlijk echt... Alleen, iedereen zijn hoofd is anders. Hè. Dat is ook met koppijn. Hè. Voor iedereen doet dat meer pijn dan een andere. We gaan het zien. Maar ik denk, maximum een week. Dus, kom maar goed.
Bon courage. Kan hem bewijzen.
Op zich zitten we niet in de situatie dat we... Allee, ik vind onze eerste twee keepers zijn ongeveer even goed. Dus of dat je nu een extra wedstrijd naar die rust gunt, kan niet zoveel kwaad, denk ik.
En dan gaan we ook deugd doen.
Ja, laat die penalties maar komen.
Jammer dat geen wedstrijd is dat penalties kan eindigen. Anders was het nog goed uitgekomen. Maar ja, kijk. Die wedstrijd is een wedstrijd om te vergeten voor mij. Hoe mogen die man of de wedstrijd zeggen? Maar ja, ik heb 20 minuten gekeken.
Wel, ik heb dus 20 minuten en de samenvatting gekeken. Dus op basis daarvan...
Nu zegt hij Orban.
Toru Nariga. Omdat als je mijn rood... naar de kleedkamer moet en daarna moet je er weer uitkomen om daar zo'n scheidmatch te gaan verder spelen, dan die had toch echt... Ik zie hem al zitten in die kleedkamer. Zo netjes goed net gedaan en dan Jordan een keer terug. Ah, scheisse.
Met dat Duits accent. Inderdaad, heel mooi. Ja. Gedaan.
Dus gewoon omdat hij terugkeert.
Ja.
Jordan Torunariga.
Begrijp ik ook wel. Jordan is toch wel ook echt een figuur bij ons. Die is zo wisselvallig, maar eigenlijk als hij goed speelt, speelt hij echt gewoon mega goed.
Ja,
dan is hij te goed voor hem. Ja. Als hij op zijn beste niveau speelt, is hij te goed voor de Belgische competitie. Maar het ding is dat gewoon niet veel gebeurt.
Thibaut heeft een keer een analyse gemaakt van Jordan. Je kunt zien aan de manier waarop hij het veld oploopt en zijn eerste vijf minuten speelt.
Nee, ik heb dat gedaan.
Of heb jij dat gezegd? Ja. Ah, mijn excuses. dat jij dus gezegd is van... hoe dat hij loopt, dat je gewoon heel de wedstrijd kunt zien. En ik heb daar echt op gelet en dat klopt eigenlijk echt gewoon.
Ik had na 20 minuten al door. Dus ik heb hem afgezet. Daarmee.
Nee, maar Jordan was inderdaad nog wel een van de betere op het veld. Kan dus blijkbaar wel een kleine blessure sinds Genk. Zal niet te lang aanslepen, hopelijk. Ja, voor de rest eigenlijk een fitte kern, behalve natuurlijk de Poitre. Die en wel weer groepstrainingen doet en Nourio.
Nourio is ook nog geblesseerd, toch?
Nog twee weken, denk ik, werd het geschat. Alhoewel het er misschien langer kan, want hij had wel een zware blessure. Ik weet niet meer wat exact. Maar kijk.
Opgelopen in Interland met Angola, zeker?
Ja. Oké. Dan gaan we naar het volgende, naar de actualiteit. Voordat we heel onze soap over Cardenas doen, wil ik wel nog even iets zeggen. Het is bijna Wintermercato. En wil je mee discussiëren over welke transfers we moeten doen? Join de Discord. De Discord is eindelijk af. We zijn al met 50-tal leden. We zijn dagelijks actief. En we praten veel over van alles en nog wat. Wil je meedoen met FIFA-toernooien? Join gerust. Het is een beetje reclame doen voor onze Discord. Dat jongens alleen. Mm-hmm. Maar de Mercato staat binnen een maandje op, alleen voor de deur. En we moeten misschien wel heel het een en ander aankopen om Heijn zijn kern te verbreden. Maar dat sluit aan bij wat er nu gebeurd is gisteren. Cárdenas heeft zijn ontslag ingediend, de hoofdscout. En nu, wie is de vervanger? Weet iemand de naam?
Mijn verhuur. Hij komt uit de jeugd. Dat weet ik, dat heb ik gelezen.
Zijn achternaam is Verheugen, maar zijn voornaam weet ik niet meer. Kijk, het was een jonge gast, denk ik, 23, 24.
Is Jasper?
Jasper?
Ik weet het niet.
Dat is Jasper Wouters, denk ik.
Oké, laat maar.
Iemand anders. We kijken, ja, de scoutingcel, Cárdenas, waar iedereen eigenlijk fan van was, maar misschien iedereen toch wel een beetje aanvoelde, maar eigenlijk het verdrong die gedachte dat hij weg ging gaan. Want ja, die gast heeft ons veel gegeven. Ik denk alle topspelers dat wij de laatste paar jaar hadden, waren van...
Goh, allee, ik heb de artikels die tot op vandaag verschenen zijn daarover, heb ik gelezen. En veel transfers komen natuurlijk vanuit... Het was een ongemakkelijke samenwerking, maar kwamen wel vanuit die samenwerking. Mm-hmm. Het artikel zei dat de enige spelers die echt van Cárdenas kwamen, waren of van de scouting, waren Torunariga, Jelasic en Orban, volgens dat artikel. Om Brown was er zo'n heel gedoe dat de scoutingcel had die ontdekt als die linksvoetig centraal van achter stond. En dan was de sportieve cel op zoek naar iemand voor op de linkse flank. Maar dan had de scouting niet door dat hij daar ook kon spelen. Dus dan is dat zo'n discussie van ja, wie heeft hem nu eerst ontdekt daarop. Maar los daarvan... ja, dat was een ongemakkelijke samenwerking, maar volgens... Of de manier dat ik het lees, is toch de katalysator dat hij nu ontslag heeft genomen, is de naam Moji Bayat.
Ja.
Ik weet niet of dat jullie hier die artikels hebben gelezen, maar daar stond toch in dat vanaf dat hij wat door had dat de invloed van Bayat weer verstevigde, dat was vanaf deze zomer, was het voor Cárdenas wel duidelijk. En blijkbaar heeft hij gehoord, en dat is natuurlijk ook maar blijkbaar, dus we weten dat niet, maar heeft Bayat wel al een gesprek gehad met Baro en Cárdenas nog niet, en dat ze in het verkeerde keel had geschoten.
Dat zou wel door Tom,
ja, inderdaad,
ontkracht zijn, dat.
Ah, oké. Van de Bulke. Maar ja, wow, ik zou ook zo'n in-huis-informatie niet zomaar openbaar zeggen. Ik zou dat ook wel afwijzen. Ik denk dat we dat ook nooit gaan weten, tenzij als we natuurlijk daar binnenin zitten. Maar zo'n informatie komt bijna nooit naar buiten. Natuurlijk zal er wel iets gebeurd zijn. Je gaat niet zomaar een ontslag indienen. Maar het is gewoon jammer.
Of hij heeft een aanbieding gekregen van een zeer goede...
Hij heeft meerdere aanbiedingen.
Ja, blijkbaar heeft hij aanbiedingen uit Duitsland. En met dat hij een Duitser is.
Ja, dan... Allez.
En als er nu een Wolfsburg of zo, of een Duits middenmoot aankomt, zou ik het ook wel weten, denk ik. Mm-hmm. Allee, komt dan ook een keer uit Duitsland. Mm-hmm. Of je hebt de half Duitse nationaliteit.
Maar dus Tom had iets ontkracht dat gesprek tussen Baro en Bayat al plaats had gevonden. Maar ja, niet per se dat dat Cárdenas het moeilijk had met een grotere invloed van
Daar Bayat. Daar is er niks over gezegd geweest. Mm-hmm. Maar denk ook daar, zoals Cedric zei, dat daar niet echt over zal gecommuniceerd worden over die zaken.
Je wilt inderdaad niet dat hij naar buiten komt, maar... Allee, als...
Ja, ik denk vooral, allee, los van wie dat er nu uiteindelijk de speler gehaald heeft, of dat nu de staf is of de scouting, zal hij vooral, denk ik, ermee gezeten hebben dat hij geen inspraak had of zo. Of dat hij niet... Mm-hmm. Allee, als hij wil bijvoorbeeld Gandelman, en die komt dan omdat hij dat wilt, en zij kunnen niet een advies verlenen, of misschien was hun advies negatief.
Hij had een negatief advies.
Inderdaad. Gegeven. En dan, ja, oké. Okay, leuk voor je mening, maar ja, het wordt niet naar geluisterd. En ik denk dat waar dat je ook werkt, als je mening niet het gevoel hebt dat je daar rekening mee wordt gehouden, dan is het een eindig verhaal inderdaad.
En ik denk ook gewoon het feit dat hij eigenlijk Cárdenas publiekelijk aan de schandpaal heeft gehangen,
Ja, de schandpaal vond ik misschien...
Maar ik zou dat ook niet accepteren, hoe dat Hein daarover over hem heeft gepraat. Alleen moest, en Hein kennende, zou hij achter zijn punt blijven staan en zou hij niet echt zijn excuses aanbieden?
Oh ja, maar dat vond ik eerder zo wat het tennis tussen twee peuters een beetje. Ja.
Die situatie had eigenlijk gewoon kunnen voorkomen worden door Cardenas niet bij die voorstelling te doen. Ja, als het toch twee spelers waren, waar dat hij... Allee, over Brown kon hij dan inderdaad misschien wel iets zeggen. Ja. Maar als je weet dat er eenmaal twee spelers... Ja, had dat gewoon niet doorgaan en dan heb je heel die, dat moddergooien niet tussen de twee. Mm-hmm. Want wat hij gezegd heeft, was ook langs zijn kant een beetje onnodig. Ik versta het eigenlijk wel. Omdat misschien voelt hij dat hij ermee, als de speler faalt, als zijn reputatie daar ook mee wordt geschaad. Maar ja, het was eigenlijk ook niet zo professioneel, maar wel verstaanbaar. En van hen uit, ook ja, die voelen zijn ook gekrenkt in zijn ere, als een potje moddergooien dat gewoon vermeden had kunnen worden.
Mm-hmm. Ja, maar eigenlijk... Over zo'n dingen vind ik, je zijn een team, snap je? Het is niet, ik heb die transfer gedaan. Oké, ik heb daar misschien op gekomen, maar wij zijn samen een groep en wij hebben dat gerealiseerd.
Je maakt het inderdaad vanuit de samenwerking, of die nu ongemakkelijk is of niet. Ja. Maar dat heeft... Misschien is dat wel een vraag die dat we nu, omdat het tot zondag allemaal zeer positief was, of het moddert al wel lang aan, maar... In goede tijden kijken we daar misschien minder naar, maar en in slechte tijden valt dat dan op. Maar heeft Hein binnen onze club te veel te zeggen?
Goh, ik weet het niet, want ik kan niet in Gent kijken. Maar ik heb het gevoel dat hij wel een beetje op een gouden tablootje wordt gedragen, ook door de supporters, omdat hij ons kampioen heeft gemaakt. Ik heb het al gezegd, moest hij niet voor ons zijn, haat ik die hem waarschijnlijk. Allee, was dat iemand die ik echt haatte. Want het feit dat hij bij Gent zit, is hij is van ons, dus ik kan moeilijk mijn eigen familie haten.
Maar, goh, je kunt soms ook een onkel hebben op familiefeest en van haar feest.
Tuurlijk. Matthijs. Maar
het is, ja. Het is zoals je zegt, hij heeft zijn strepen verdiend om inspraak te hebben in de club. Hij heeft eigenlijk ook de club die dat... Allee, ik weet nog, het seizoen voordat we kampioen zijn gespeeld, hebben we een verplaatsing gedaan op Mons. Dat was dan nog voor de winterstop, dat was voordat Milicevic en ze er waren. Mm-hmm. Had ze mij toen gezegd dat we kampioen gingen spelen, ja, ik had u echt nooit geloofd. En als ze dan van die ploeg een jaar later, ja, gewoon kampioenen van maakt, alleen een seizoen later kampioenen van maakt, ja, dat is echt zwaar respect. En hij heeft ook gedaan met spelers dat hij wou, zoals Cummins en zo, die op zijn vragen wel zijn gekomen, op zijn aandringen zijn gekomen. Dus ik snap wel, en hij heeft de aanpak van de recrutering ook wel gemoderniseerd, hè, met de intensieve looptesten en fysiek vermogen en zo. Dus ik vind wel dat hij verdient om inspraak te hebben, maar je moet tegenwoordig kijken naar scouting. Dat is eigenlijk een zoektocht naar wat ik noem de kroonjuwelen. Hè. Mm-hmm. Als je ploegen zoals Brighton hebt, die doen dat perfect. Die verkopen dan spelers zoals Caicedo door aan monsterbedragen. En Gent gaat nooit een ploeg zijn die bedragen gaat kunnen geven aan spelers. Dus dan moet je de ploeg zijn die spelers kan halen voor de lage bedragen. Dus je moet echt zien dat je een scoutingcel hebt die echt gemoderniseerd is, die dat op... basis van data werkt en niet alleen op gevoel. Gevoel was voor mij iets dat meer, ja, echt iets van het verleden is. Je hebt natuurlijk ook wel gevoel nodig, past de speler binnen een kern en zo. Maar ja, ik hoor mijn ei precies niet meer.
Ik heb, omdat er heel de tijd een gezoom zit, ik weet niet of het bij jullie ook is.
Ik hoorde wel ook een beetje gezoom.
Ja, ik ben het een beetje allemaal stiller aan het zetten, omdat het begon mij een beetje te irriteren. Ik dacht dat het bij jullie ook zo is, dat ik het iets stiller. Dus mijn excuses voor de plotse...
Je ziet, Blue-Eyed Breakdown is zeer perfect. Sorry om
je te onderbreken. Ja, dus waar was ik gebleven? Dus ja, het is heel belangrijk om het scouting-departement te moderniseren, ook op vlak van data. Omdat je hebt ook data nodig, big data, om heel veel spelers te kunnen bekijken en goed te kunnen schiften. Dus op dat vlak vind ik het echt heel, heel jammer dat Cardenas vertrokken is, want hij leek me toch wel iemand te zijn die daar echt een heel grote stap in zette binnen de club. Ik heb ook heel veel respect voor mensen als Peter Verbeke. Die heeft natuurlijk wel een iets slechtere naam gekregen tegenwoordig door de incidenten wat er in Humo stond, Le Petit Nazi en die zaken.
Ja, Anderlecht dan.
Maar hij heeft ook bij Gent de eerste stappen gezet voor het moderniseren van ook de jeugd en zo. En dat zijn eigenlijk wel die figuren die je nodig hebt binnen een ploeg. En dat vind ik... ik schiet niet graag op de winkelaar Gent, maar... Dat is een beslissing dat ik toch eigenlijk echt niet goed snap, dat we ook Tim Matthijs bijvoorbeeld laten gaan hebben en zo. Allee, misschien niet laten gaan, maar...
Die werd ook inderdaad vernoemd in die artikels, dat hij dat zich ook gekrenkt is, misschien het is al te stevig, maar die zat ook dan verwikkeld tussen Ferreira, Hein en Schepens. Mm-hmm. Dat zijn inderdaad mensen die je... Als gewone supporter, als je gewoon naar de wedstrijd komt kijken en je niet bezighoudt met nieuws over een agent doorheen de week, wat ook een perfect logische keuze is, dan kent je die namen niet, maar die zijn inderdaad zeer belangrijk voor de club. Het enige wat ik daar nog over denk, los van het feit dat het inderdaad zeer spijtig is, is dat ik hoop dat de geruchten over de naam Bayat, dan dat die niet kloppen, of dat wij toch als club of als supporters een signaal kunnen geven van ja, die figuren willen wij niet in onze club, los van of dat die ons nu een speler voor 2 miljoen kunnen laten doorverkopen, terwijl dat we er van verwacht hadden dat we er niets meer voor gingen krijgen. Dat is nu zeer simplistisch voorgesteld natuurlijk, maar ik vind wel dat je daar toch misschien als supporters, en op welke manier dat dan komt, dat geen idee, maar dat we toch een signaal moeten proberen geven van zulke figuren willen wij niet in onze club.
Ja. Het blijft natuurlijk ook wel heel moeilijk om te zien wat dat er binnen de club zich echt afspeelt. Want misschien zijn er echt gewoon onderliggende redenen heel goede redenen dat niet naar buiten kunnen komen of dat gewoon niet gecommuniceerd wordt. Maar ik vind de huidige ontwikkeling heel slecht. Maar ja, kijk, losstaand. Meer kan je er niet over zeggen echt, omdat je de redenen ervoor niet kent.
Is het voor hetzelfde geld, was het gepland, het ontslag, en wordt het eigenlijk, gaan we eigenlijk een positieve kant op? We weten dat niet. We weten nooit wat de plannen zijn van Sambaro en de rest van
het is wel
de administratieve staf.
Het eerste... Hoe zeg je dat? Het eerste dossier misschien dat voor Sambaro als nieuwe voorzitter op zijn bureau komt...
Gaat wel Sambaro zijn? Volgens mij is dat nog De Wit en Louwagie, toch? Zal misschien ook al een samenspraak zijn, maar...
Inderdaad.
Zij doen dit jaar toch eigenlijk nog de...
Ja, het is inderdaad het vooral... Want ja, Sambaro moet overal zijn handtekening onderzetten. Zonder zijn handtekening
kan werken niet, inderdaad.
Niemand iets. Dus.
Het is gewoon, er is nu een probleem gecreëerd. En ik bedoelde gewoon, het is nu afwachten hoe dat Baro daarop reageert en hoe transparant dat hij daarin is. En of dat hij dingen doet waar dat wij van beginnen denken... Dat is toch maar...
Dat knelt,
inderdaad. Dus het is een eerste puntje.
Misschien puur sportief dan. Ja, ik denk dat Maarten zijn mening daar al weet ook. Maar zou het beter geweest zijn moest Cardenas gebleven zijn en bij zo'n spreken Hein van Huisbroek vertrokken zijn? Op de lange termijn dan van de spelerskern van Agent.
Ik denk, moest het einde seizoen zijn en het contract van Hein loopt af, zou ik zeggen... Laat Hein maar vertrekken, maar het is niet dat we nu slecht bezig zijn.
Nee.
En dat we ook moeten zeggen van, ja, Hein, vertrek jij maar. Want dan zijn al die transfers die gedaan zijn voor Hein eigenlijk versaus geweest. En moet een nieuwe coach, die misschien niet hetzelfde systeem kan en wil hanteren dan Hein, is dat eigenlijk niet zo slimme oplossing. Maar ik denk, moest het einde van het seizoen zijn, denk ik dat je er al 100% akkoord mee gaat.
Het is een beetje een dubbele. Omdat... Je weet ook niet in welke mate... ik zou echt het werk van Cardenas voor mij moeten zien om daar dan een beslissing over te maken. Het werk van Hein is veel publieker. De resultaten zijn veel publieker. Ik kan niet de databank van Cardenas zien. Ik zou het wel graag eens willen zien, uiteraard. Maar om te zeggen, ik denk niet dat Hein hier ook nog 3 jaar gaat blijven. Dat is misschien een hot teken, hot voorspelling, maar ik denk dat het inderdaad wel zijn laatste jaar zal zijn bij Gent. Of ik dat... Iets is dat ik echt wil, daar heb ik nog niet echt over uitspreken, omdat... Ik wil eerst dit seizoen zien en ik ben wel een grote fan van hem, maar ook van Cardenas. Dus ik zou eigenlijk niet willen kiezen.
En het rumoer dat hij een sportief directeur zou worden?
Dat is dan zo van een Engels model dat er steeds meer beslist wordt door één persoon.
Ja. Zouden we dat willen?
Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
Ik weet het niet.
Ook, zou ik persoonlijk ook gewoon niet willen. Want dan wordt de... de beslissingen worden naar één persoon
toegetrokken.
En dus daar zou ik niet zo tevreden mee zijn, los van hoe veel Hein voor Gent heeft betekend. Als dat een andere trainer zou zijn, zou ik daar ook mee tegen verzetten.
Weet je wat we moeten doen met BUB, denk ik nu? Cardenas regelen. Ik wil echt een podcast met Cardenas. Het is al in het Engels, maar... Ik wil weten wat er gebeurd is.
Dan kan je misschien... Kun je hem wel een keer vragen voor een interview te doen of zo? Voor iets. Dat had hij misschien wel willen doen.
Ik ben ook journalistiek, dus ik kan mijn perskaart bovenhalen. Ik zei,
Maar ik zou dat wel niet direct nu doen, maar misschien over een maand of 3. Ja. Als het stof een beetje gaan liggen is.
Jullie weten van niks, kijkers. Mijn idee, afblijven. ik denk... het is nu even een zwarte dag boven Gent. Maar laten we... altijd realistisch blijven. We weten niet wat de toekomst kan brengen. En het is misschien op het eerste zicht slecht, maar voor hetzelfde geld spelen we hierna 10 keer kampioen. Allee.
Ja, maar ik denk nu dat we wel iets te... Dat we nu misschien iets te positief zijn. Want we mogen echt niet ontkennen dat dat een supergoeie scout is. Tuurlijk. Dat hij heel veel betekent.
Tuurlijk, maar kennen wij zijn opvolger? Want ik bedoel, Cardenas was ook een nobody toen hij
bij ons kwam. Klopt, maar dat staat... Hoe goed dat die opvolger presteert, staat los van hoe goed Cardenas is.
Tuurlijk.
Dus hoe dan ook is het een negatief feit dat Cardenas vertrokken is. Ja. Dus er is inderdaad wel storm nu boven Gent. En die zal wel wegtrekken, maar het is wel effectief storm. Ja.
Maar ik heb al heel veel supporters met grove woorden zien zien strooien op Twitter en andere socials. Dat ik denk van, het is nog altijd uw ploeg. Gent wortelt wel graag als supporters, maar laten we nog altijd erachter blijven staan. En dus nooit rellen we en nemen wij Gent over als BUB. En BUB zal het sportieve wel op zich nemen.
Ik denk dat dat dan veel slechter zal zijn dan...
Ik denk dat dat veel beter gaat zijn, hallo. Sam, als je luistert, wij willen dat wel de plezier doen. met heel onze BUB-discord Gent gaan leiden. Oké, kijk. Genoeg over Cardenas gebabbeld. Ik krijg al tranen van in mijn ogen. Ik mis hem al heel erg hard. We wensen de opvolger van Verheugen, ik weet niet meer wat zijn voornaam was, heel veel succes. Proof is wrong, zou ik zeggen. Toen dat je beter bent dan Cardenas, dan zou het alleen maar beter maken. Op zijn minst even goed. Ik geloof in jou. Ook al ken ik je niet, ik geloof in jou.
En geen schrik hebben om tegen hen in te gaan, zou ik zeggen.
Tuurlijk. Mm-hmm. Ja. Inderdaad.
Volgens mij is hij eigenlijk echt een teddybeer. Is altijd iemand
die gaat heel... Die gaat op zich niet onbeleefd zijn, maar die gaat gewoon altijd heel direct zijn. En moet daarmee om kunnen, denk ik.
Mm-hmm. Het is ook... Hij weet dat hij heel veel weet.
Ja.
En je moet je aan hem bewijzen dat je er ook heel veel van weet voordat je mag meepraten.
Waarschijnlijk.
En dat is misschien... Ja, dat gevoel heb ik toch echt wel bij hem. Zonder dat slechte bedoelen
uiteraard. Nee, inderdaad. Ja.
Oké. Kijk... Wat is het volgende, Cédric?
Een unpopular opinion over de Poitre, zoals ik al eerder zei. Is ingestuurd door een persoon wiens naam ik ben vergeten, maar het was op YouTube. dank u voor...
Ik zal het ondertussen eens opzoeken.
Inderdaad. Dank u voor de suggestie. En de opinion was, een fitte Laurent de Poitre kan nog iets voor dit agent betekenen.
Oh. Ik had counteren met een andere unpopular opinion.
zo werkt
een fitte Darko Lemaitj had iets voor je agent kunnen betekenen in de plaats van een Laurent de Poitre. Ik denk dat de Poitre zijn de rol dat hij moet vervullen binnen het team vrij essentieel is, maar of dat hij effectief nog kan, los van fitheid, of wat hij echt nog fysiek aan kan. Op technisch vlak ook. Dat weet ik niet. En hij wordt ook gewoon een dagje ouder natuurlijk. Hè. En dan had ik liever Darko Lemaitj als een plan B gehad, als dat we nu Laurent de Poitre plan B hebben.
Ja, ik heb hier de naam. Het is Pieter Keupens. Ik moest even zoeken, want het is al van 2 podcasts geleden. Ik weet het niet. Ik ben een enorm groot fan van de Stormram. Maar
we zijn allemaal fan van de Stormram van 2015.
Ja, dat ging ik zeggen. Hij wordt ouder. Hij heeft zijn ervaring natuurlijk. Maar zoals we zien eigenlijk de laatste jaren, zag je hem wel echt achteruit gaan op voetbal. Alleen op zijn kwaliteit van voetbal. Terwijl Darko Lemaitj nog iets jonger was. Ik weet niet hoe oud dat hij was. Denk 28, als ik me niet vergis.
Ja, zoiets.
Op de tweede helft van 20, al sinds 33 toe. Terwijl de Poitre is 33.
Ja.
Al richting de rolstoel.
Denk een beetje gelijk. richting. Denk een beetje dezelfde leeftijd als Kums. Ik ben eigenlijk gek, hè. We zeggen dat oud is, maar naast het voetbal is 30 eigenlijk niet oud.
Ja, klopt. Maar ik vind wel, nu dat je Kums vermeldt. Kums is fantastisch aan het spelen, hè, dit seizoen. Mm-hmm. Laat dat duidelijk zijn. Maar soms zie je wel dat hij oud wordt.
Yeah.
En ik vind dat soms gewoon een beetje grappig. Maar los daarvan, beste. Allee. Gigantisch goede speler.
Sowieso.
Sorry, ga maar door.
De Poitre. Ik denk dat hij wel een meerwaarde kan betekenen. Omdat hij misschien juist dat onverwachte heeft. Omdat veel mensen denken van, hij is oud. Die zal wel niks doen, maar hij is altijd wel heel goed met zijn hoofd, wat Lemaitje inderdaad ook had. Maar moest ik denken, kiezen tussen een perfecte Lemaitje of een perfecte De Poitre, denk ik dat ik ga voor een Lemaitje op dit moment. Omdat hij iets... Ja, perfect. Okay. Niet van zijn leeftijd. Ik bedoel, fit. 100% fit.
Ja, maar ik bedoel, als je zou zeggen Prime De Poitre of tuurlijk, Prime Lemaitje, ja, dan weet ik, dan ga ik natuurlijk ook wel voor Prime De Poitre. Ja, ja.
Ik bedoel, op deze leeftijd, volledig fit, denk ik dat ik Lemaitje zou nemen. Puur omdat hij jonger is. Omdat hij waarschijnlijk fysiek iets beter is.
En hij is ook niet malcontent als hij niet veel mag spelen. Dat is ook heel belangrijk. Inderdaad. Dat vergeet heel veel mensen. Je moet echt een kern hebben waarvan dat ook de spelers die niet altijd gaan spelen content zijn. En dat die spelers ook iets kunnen bijdragen als ze erop komen.
En is dat bij De Poitre wel het geval?
Ik denk dat De Poitre nu ook wel beseft dat hij niet alles meer gaat spelen. Zeker nu dat je ziet dat er een Kuipers, Tissoudali en Orban rondloopt. Dat hij daar zich wel mee gaat kunnen vinden. Maar ja, hoe dat hij er gaat uitkomen met zijn blessure, daar heeft iedereen wel een beetje tralen naar.
Ja, het feit dat hij, want is het, hoeveel was het, 2 maanden voor zijn recup? Dus eigenlijk was het geschat, of ik weet niet of het 2 maanden was, of een maand of zo, dat eigenlijk de groepstrainingen mocht meegaan, wat hij eigenlijk veel vroeger al begon mee te doen. Dus dat wilde ook wel iets zeggen op zijn, hoe graag hij wil terugkomen en over zijn lichaam nog altijd. Het feit dat hij zo snel herstelt, sneller dan de verwachte deadline.
Ik ga wel blij zijn als hij er terug bij is, want het is wel een type dat ontbreken ook.
Denk zo. Zeker...
dat hij misschien tegen Cercle kunnen gebruiken.
Voilà, inderdaad, zo last minute hem erop gooien en zo...
Of gewoon al heel de match, als je weet dat
Knokke wordt. Ik denk niet dat hij een hele match zou kunnen spelen, maar ik gewoon zo... denk bij zo'n verdediging dat iets moe is, ik denk bijvoorbeeld aan Union of zo, met een moe Burgess die wat moe is of zo, dat De Poitre daar echt wel veel kan tegenwegen. Misschien niet dan met tulpengevaren, maar gewoon met mannen naar zich toe trekken.
Want mijn rug naar het doel is nog altijd een van zijn sterkste kwaliteiten. Dat is, zo zeg ik hem wel graag bezig. Vooral de tijd met Yaremchuk en David. Ik denk dat eigenlijk, dat hij dan misschien nog beter was, die periode voor hem, als 2000...
Allee, maar ik denk dat het ook was door de spelers rond hem.
Ja, inderdaad. Die waren perfect complementair.
Geweldig.
Maar voor Oostende speelde De Poitre, hij was dan toch ook daarvoor nog geblesseerd geweest al, of niet? Dus dan was hij terug in Oostende en blesseert hij hem weer. Dus hoe lang heeft hij nu al niet gevoetbald eigenlijk?
Al
bijna een jaar of zo. Maar ik overdrijf misschien, maar... Allee, dus zelfs als het daarvoor zit op schema, om dan dat balgevoel te hebben, moet eigenlijk bijna een jaar verder gaan en dan is zijn termijn op ook. Hè.
Dus, hij had ook net bijgetekend, denk ik.
Maar nu is het wel effectief zijn laatste contact hier, toch?
Ik weet gewoon dat toen ik hem de laatste keer zag uitvallen, dat ik in mijn achterhoofd had van, ja, Lap, die heeft net bijgetekend en dan valt hij uit voor zeer lang. En dat is nu even heel plat gezegd, maar Lap, dat geld dat we ergens anders dan aan kunnen gebruiken.
Maar ik denk nu wel niet dat zijn contract een van de duurdere is bij Gent. Het feit van zijn resultaten, al dat hij bracht.
Hij heeft natuurlijk wel een heel grote status bij Gent.
Zijn anciëniteit is er wel, maar ik denk niet dat een contract à la Odija was.
Het zal geen Odija-contract zijn geweest, maar het zal toch wel bij de top, bij het hoogste kwart geweest zijn van onze spelersgroep.
Geen idee, dat gaan we ook nooit weten.
Maar ja, inderdaad. Dat is ook weer gisteren.
Hetzelfde krijgt hij niks, hè. Is dat alles nog het goede doel? komt hij naar jullie volgend jaar?
Hij mag altijd naar RR komen. Ze hebben daar toch een spits nodig bij de eerste ploeg. Dus,
voilà. Maar kijk, we kunnen deze unpopular opinion misschien vermengen met het dilemma. En inderdaad, wat jij zei, De Poitre of Lemaitje, beide fit. Op dit moment wel in hun carrière. Wie kiezen we?
Ja, ik ga voor Lemaitje, denk ik. Puur omdat die jongen zijn nog veel kan brengen in de toekomst.
Arne?
Ja, ik zou ook voor de Maïts gaan. Als je dan toch voor een grote kopper gaat, ga maar beter voor de extreme, om het zo te zeggen. Ja. Dus de Maïts.
Ja, ik had mijn mening al gegeven. En ik heb het opgebracht, dus ik zou ook de Maïts genomen hebben.
Kijk, ik zou ook de Maïts zeggen, alleen... Ja, dat is, dat is eigenlijk een algemener probleem bij Agent, waar ik nu aan denk, dat spelers die heel veel voor onze club hebben betekend, zoals De Poitre of de Jager bijvoorbeeld ook nog, of Azari, dat die altijd, of toch heel vaak, via de kleine deur vertrekken.
Ja.
En niet via de grote poort. En bijvoorbeeld De Poitre dat contract niet geven, dat zou ook maar heel shitty geweest zijn. Natuurlijk, dat is niet belangrijk voor dit dilemma, dus daarom ga ik Lemaitje daarop antwoorden, maar het was wel iets waar ik aan dacht.
Ja, voetbal blijft ook wel een business, zeker op dit niveau. Ja. Er is echt veel te weinig marge voor sentiment. De budgetten zijn ook niet zo, zo groot als bij Gent. Moest je hem dan nu een contract nu geven bij bijvoorbeeld de Manchester United of zo, ja, daar voel je dat veel minder. Dan kan je die beslissing wel iets gemakkelijker maken. Maar dan nog, zal daaraan getwijfeld worden.
Ja, maar ik ga inderdaad, je hebt zeker gelijk, hè. Maar dan vind ik dat wel de afweging, en dat is eerder wel een ethische afweging, maar wilt je dan, als je geld met geld smijt, geef je dat dan liever aan een aflopende legende of een nieuwkomer? En daar is natuurlijk het businessantwoord heel duidelijk op, dat zou het laatste kiezen, maar ik vind dat soms wel wat moeilijk liggen. En dat is inderdaad gewoon de sportvoetbal, hè, en alles dat geld is, en dat is ook, bijvoorbeeld, we hebben daar net Bayat aangehaald, dat is ook gewoon maar omdat dat inderdaad business voordelig is voor Gent. Maar
wat de spelers beseffen dat zelf ook wel, hoor. Als ze niet presteren, dat dan heel moeilijk wordt om een nieuwe contract aan te bieden.
Ja. Gelijk Vadis. Vadis wist dat hij niet verder ging.
En zat hij niet trouwens, sorry dat ik onderbreek, maar het nieuwtje van de dag, Ivan Leko was ontslagen. Zat hij niet bij de ploeg van Ivan Leko?
Inderdaad. Maar hij speelde daar ook wel goed, denk ik, voor zover ik wist.
Goh, als de trainer ontslagen is, dan...
Ik denk dat hij wel een keer gescoord en zo, en... Toch wel zeker in het begin dat hij daar was, dat ik hem even gevolgd en was toch wel redelijk savant. Maar bijvoorbeeld Vadis wist dat hij niet ging verlengd worden. En ik denk als je een goede voetballer weet, voetballer zijt, dan weet je dat. En dan voel je dat waarschijnlijk ook van...
En hij heeft nog een mooi afscheid gehad ook, vond ik.
Ja, inderdaad.
Dus... Ja, maar ik klopt, 100% mee eens. Maar ik vind Ujija daar wel de uitzondering op de regel.
Neto heeft ook wel een mooi afscheid gehad, maar die heeft het eigenlijk echt... Misschien het moeilijkste van al die legendes gehad. Omdat hij dan heel lang geblesseerd was. Mm-hmm. Dan is hij zelfs zijn rugnummer kwijtgeraakt aan Surlot. Die dan in de winter er is bijgekomen. Dan die opeens nummer 10 over. En dan heeft hij eigenlijk ook zonder echt nog te spelen. Allee, misschien nog hier en daar een paar minuutjes ook moeten vertrekken. Maar dat kan heel mooi. Dat ligt eigenlijk eerder een beetje aan het bestuur. Hoe dat wordt aangepakt. Maar ik denk dat spelers ook wel heel goed beseffen als ze niet presteren. Dat jammer nog niet verder kan.
Maar je hebt dan ook bijvoorbeeld, ik weet niet of dat bij Laurent nu, Laurent bedoelt de Poitre, ik mocht Laurent zeggen, is mijn maat, als dat het geval is bij hem. Maar je hebt dan bijvoorbeeld like, Milicevic die dan eigenlijk echt uitbolt bij ons, omdat hij juist...
Oh, die is toch naar Eupen of Charleroi
gegaan? Ja, die is naar Eupen gegaan inderdaad. Oké, skip, laat maar. Laat maar, dan klopt het gewoon niet wat ik weet.
De Jager is misschien gewoon... Bij De Jager is wel slecht aangepakt, want ik denk dat een goede De Jager wel nog... paar jaar iets kon betekenen voor het Gent.
Had hij niet ergens een conflict mee?
Ja, ik weet niet meer exact hoe dat gelopen was.
Ja, maar dan nog kun je toch... Of ja, nee. Nu ben ik hier, denk ik hier waarschijnlijk te simpel over. Ik ging zeggen, dan kun je als bestuur toch ook gewoon erkennen hoeveel die speler heeft betekend voor je club. En even je eigen ego opzij schuiven. Maar dat zal in die kamers niet altijd van toepassing zijn.
En bij Nazari was het probleem... Voornamelijk corona, neem ik aan, dat nooit er echt van gekomen is.
Azari ook wel echt een clublegend.
Denk dat er ook wel heel veel verantwoordelijkheid ligt bij de supporters om die een gepast afscheid te geven.
Tuurlijk, maar we kunnen moeilijk voor elke speler een tyfo maken.
Ja, natuurlijk, maar er zijn wel een aantal die het verdienen en die dat hier zijn opgenoemd, die verdienen het allemaal. En ik denk dat de supporters daar evenveel verantwoordelijkheid in dragen als de club eigenlijk ook.
Ik denk dat ik er nu ook zo zelf een beetje in zit, dat niet altijd haalbaar is, want
wij... Maar dan spreek ik niet over een tyfo, maar je kan bij de laatste match kan je perfect die nog eens scanderen. Dat moet niet per se heel groot zijn.
Maar zo scanderen...
Want bij Vadis was het eigenlijk... Bij Vadis was het niet al te groot, zijn afscheid, maar dat was mooi en passend. Mm-hmm. Ik denk dat je moet niet altijd een afscheid à la Neto doen, natuurlijk.
Of bij Zeus die in de tribune komt.
Maar ja... Je kan je ook zo bijvoorbeeld een speler uitnodigen op zijn laatste matchje. Ja. Dus daarmee dat ik wil zeggen, de fans kunnen daar ook echt wel bij bijdragen.
Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon niet onderschat mag worden. Ook gewoon, dat ik nu echt bezig ben met zijn sfeer, wil ik wel even iets helemaal anders zeggen. Ik vind echt dat de sfeer er de laatste paar wedstrijden een beetje achteruit op gaat. Ik heb het gevoel dat er heel veel wordt gezaagd tegenover de sfeergroep. Terwijl Gauthier, Nicolai, degene die er al geweest zijn van de sfeergroep, zoals ze al gezegd hebben, de jongens steken daar echt heel veel tijd in sfeer maken. we weten dat de verplaatsing naar Eupen, dat ze en ik ook, alleen ben ik er nog niet geweest, maar ik ga er wel naartoe, daar heel veel tijd in steken, dat je 4 uur onder de baan bent, om daar gewoon ja, eigenlijk te zingen voor uw ploeg. Dat we niet veel verwachten, maar als je zeker op away, dat je zeker meezingt. En tegen Cercle was er eigenlijk quasi niemand die meezong. Enkel de eerste 3 rijen, dus van onze groep, zongen mee. En de rest keek er naar. Oké, ja, het speelde slecht en ik snap het. Maar op away, zo interpreteer ik toch altijd de verplaatsing bij daar, omdat je moet tonen. En Cercle is nu niet de interessantste ploeg om tegen te tonen. Maar nog altijd, Gent, je merkt ook gelijk tegen Genk, omdat het publiek had zich er zo achter gezet, dat we begonnen gewoon veel beter te voetballen. Ja. Ik denk dat we nog bijna konden winnen zelf. Gewoon heel dat stadion was weer aan het kolken. En dat mis ik. En ik heb het gevoel dat veel supporterschap kwaad worden daarover.
Maar je zegt dat er kritiek komt op de supportersgroepen, maar wat zijn dan zo specifieke kritieken die komen?
Ik heb vaak vlaggen. Dat de vlaggen weg moeten, dat ze worden verplicht om te zingen, dat ze dat niet leuk vinden. Maar als je bijvoorbeeld in 225 staat, ben je daar eigenlijk alleen om te zingen. En als je dan wordt, niet altijd op de beleefde manier, dat wil ik, dat zeg ik ook wel, ik zal het altijd op de beleefdste manier zeggen, maar sommigen zeggen het soms misschien iets grover, om toch mee te doen, dat je gewoon 2 keer nadenkt voordat je in 225 zegt, of in 224 of in 226. Gewoon dat je weet...
Ja, dat weet je toch op voorhand als je daar een ticket van een moment koopt.
Ik zeg nu niet dat... Ik hoor dat totaal niet goed, maar bijvoorbeeld in Milaan kom je wordt je gewoon buiten gezet, inderdaad. Als je niet zingt, als je op je telefoon zit, word je gewoon buiten gezet. Ik bedoel, je zit op de voetbal, als je daar wilt zitten, om mee te doen. Allee, als je gewoon ergens rustig wil zitten, zet je op een andere tribune en...
Het is gewoon inderdaad eigen aan voetbal. Hè. Er zijn genoeg plekken waar je eigenlijk anders kunt zitten. Mm. Het is langs een kant jammer, maar er zijn echt gewoon genoeg plekken waar je kunt zitten.
Helaas is het stadion zelden uitverkocht, dus...
Pijnlijk.
Plaats genoeg.
Ja, want ik was er ook mee wat over aan het praten. Het kampioenjaar, dat we kampioen spelen, waren er 125.000 man eigenlijk op de kampioenviering. Dat is veel, hè, maar Gent telt 400.000 inwoners. Dat is eigenlijk nog niet eens de helft, 125.000. En oké, die 400.000 zullen geen allemaal Gent-supporters zijn. Maar 200.000 toch wel.
Ja, ik denk wel niet dat Gent zoveel inwoners stelt.
Ik denk het wel.
Ik ben vrij zeker dat...
Ik denk dat iets van een 300.000 of 250.000.
Ja, tussen 250 en 300, dacht ik.
Ik dacht toen ik het opzag.
Ik weet ook niet in welke maat dat studenten worden meegerekend, dat weet ik natuurlijk wel niet.
Ik denk dat Gent en de hele gemeente is. Ja, en met studenten erbij zal het in de 300.000 zijn, denk ik.
Maar je moet daar een keer schalen met een stad als Rotterdam en zo. Ja. Dat is wel eigenlijk heel jammer. Dat als Gent een stad als Rotterdam was, dan liep dat wel elke match vol.
Ja.
Vol ongeduld wachten we op de inwonersaantallen van
zo recent
van
mogelijk. Oké, ja, het is eigenlijk echt totaal in 300.000. Wauw. Ik weet niet waar je 400.000, het is 280.000.
Okay, ja.
Die gedomicileerd zijn in Gent.
Dat is de West-Vlaamse invasie niet meegerekend.
Nee.
Dat zijn al die stomme studenten niet meegerekend.
We zijn een beetje uitgewerkt.
Inderdaad, maar ik vind toch wel iets dat toch wel vaak moet worden aangemaakt, omdat ik sfeer iets heel belangrijk vind. Ik wil niet een zetelsupporter worden zoals in Brugge, die gewoon zwijgen en zitten en soms een keer boe roepen of een keer ja, als we scoren. Ik vind het echt geweldig. Maar ik snap natuurlijk dat niet iedereen zo is. En
het is inderdaad
100% akkoord, maar...
Ja, want op zich vind ik, misschien mijn positieve noot, wel de sfeer beter al dit seizoen thuis. Vorig seizoen was dat soms wat moeilijker, maar ik vind dat de laatste tijd wel weer redelijk oké is.
Mm-hmm.
Proberen zo te houden, zou ik
dat
zeggen.
Dat is inderdaad een... Ja, dat komt van beide kanten. Als Gels supporter, als je in zo'n vak gaat staan waar intenser sfeer wordt gemaakt, maak dan sfeer. En als supporter ga iemand ook niet gaan uitschelden als hij dat eens niet doet, want dat werd contraproductief.
Ja, voilà.
Maar het is inderdaad zoals Arne
zegt... Je hebt echt moeilijke woorden tijdens de podcast.
Mijn excuses. Het is zoals Arne zegt, dat... of ik vind dat persoonlijk ook wel, dat het beter wordt. En dat hangt natuurlijk ook samen met sportieve prestaties. Mm. Je kunt dan wel als club u zitten verbazen over het feit dat uw stadion niet vol loopt, maar als je dan kijkt naar het klassement en hij staat 9e, ja.
Ja, tuurlijk.
Dat is dan een beetje voorspelbaar. Natuurlijk kan dat dan de discussie op gang brengen van zijde dan een echte fan, ja of nee, maar dat is misschien voor een andere keer.
Oh ja, ik zei het, succesvol en zo, dat hoort bij elke ploeg, hè. En dat vult inderdaad je stadion. Maar ik denk dat het Otto-stadion is nu misschien iets raars om mee te vergelijken. Dat is ook echt gewoon veel minder dan, maar dat is dat ook wel echt toch zeker de spionkop. En oké, de spionkop is dit jaar ook wel meestal goed gevuld. Dat er daar echt zo meer zo, ook al gaat het slecht, staan wij er altijd. En bij Gent zijn er ook wel nog altijd die er zijn, maar ook een groot deel die dat eigenlijk niet doen, die als slecht gaan.
Ja, we zijn een familieclub geworden. Hè. Ja. Als je met de kindjes een keer naar het voetbal wilt komen kijken, dan is Gent een goede plaats, omdat dat stadion is daar ook zeer uitnodigend voor. En op zich is dat een positieve evolutie, tuurlijk. Maar dat zorgt er gewoon voor dat je toeschouwersaantal dat soms een keer kan fluctueren. Ja. Dus ja.
Ja, want bijvoorbeeld in 2025, dat is daar echt, ik heb daar mijn abonnement gekocht, omdat ik dacht van ja, ik wil daar een plaatsje hebben, ik wil daar zeker zijn dat ik daar kan staan, want anders ging ik altijd ergens in Telenet en ging ik daar, omdat het goedkoper was. Maar nu is het gewoon, je staat gewoon dubbel geschankt, er staat iemand voor, er staat iemand op je stoel.
Maar er komen dus supporters die bijvoorbeeld een abonnement hebben in, ik zeg maar iets, Telenet tribune, komen bij jullie staan.
Ja, eigenlijk elke wedstrijd. Allee, ik bedoel, Thibaut en zo van de podcast hebben we dat ook.
Oké, Tom, geef dat door aan de club. Doe daar iets aan.
Ja, maar allee, ik vind het geweldig, hè, dat ze allemaal mee komen doen. En ik vind dat dan aan de club is om 225 eigenlijk uit te breiden. Niet letterlijk, hè, maar gewoon de twee vakken ernaast. En ik weet dat er daar heel veel gesprekken rond zijn en dat wordt wel echt op gehamerd. En natuurlijk kan niet iedereen worden gezegd van boh, volgend jaar, jullie moeten weg. Want dat kan gewoon niet, dat is gewoon ook niet vriendelijk voor die mensen die daar zitten. Maar ik vind wel dat er aan mag worden gedacht om een oplossing te vinden, want persoonlijk vind ik het mij niet per se storend, maar gewoon niet zo tof dat ik mij eigenlijk niet tijdens de rust op mijn stoel kan zetten, omdat er mensen opstaan, of omdat er twee mensen voor mij willen komen staan. En natuurlijk, tijdens de wedstrijd kan mij dat niet veel schelen, want ik sta ook recht, maar soms is het een beetje irritant. Tot daar mijn geklaag over de sfeer.
Moeten er nog zaken over de sfeer van de lippen, of...
Niet per se.
Okay.
In vak 323 is het altijd plezant, dus...
dat is wel waar wij... Oké. Tom, geef dat toch maar niet door aan de club, want ik zelf doe dat eigenlijk ook. Maar ik heb dus ook een abonnement, soms op een andere plaats, maar ga dan bij Arne gaan zitten. En dat is soms zeer amusant met... ik weet niet hoe dat ze noemt, maar die ene vrouw daar... Twee rijen achter uw paard.
Ja, ik heb geen flauw idee.
We zullen ze vanaf nu Rita noemen.
Nu ben ik benieuwd.
Rita kan al een keer krijsen.
Gezellig.
Ja, Gandelman en Nourio zijn niet haar favoriet. En Giel Seger. Oh. Dat,
ja.
Maar voordat we naar het volgende gaan, want anders wordt dat weer een extra large aflevering, wil ik nog even van de sfeer. Er is precies een nieuw liedje dat... Een nieuw iets,
dat
de spionkop zo wat in tweeën
gesplitst. Dat is eigenlijk al sinds vorig seizoen er al. Maar we doen dat nu gewoon vaak. Want vorig seizoen was dat denk ik tegen West Ham de eerste keer gebruikt. Mm-hmm. En dat is inderdaad wel een tof liedje.
Ik wil wel... stel dat... Dat zou zeer nice zijn als je dat inderdaad kunt uitbreiden naar de hele spionkop. Maar dat wil ik even zeggen dat echt super wijs is om te zien. Maar dan gaan we over naar de... voorlaatste rubriek, die de voorbeschouwing zijn op de twee wedstrijden die er aankomen. De eerste is donderdag tegen Breidablik. Ik denk dat ik het juist uitspreek. IJslandse ploeg. Gelukkig, of misschien ongelukkig, is het nog niet uit, want ik heb in de podcast van Agent zelf, Stropcast, gehoord dat daar wel eens kan serieus vriezen en je bij wijze van spreken op stenen speelt.
Eigenlijk ijs.
Ja, wat ook altijd zeer handig is voor blessures. En we hebben al een blessureongevoelige kern. Sorry, moeilijk woord, ik zal het niet meer doen.
Maakt niet uit, hoor.
Dus Breidablik en daarna Standaard, die toch wel onverwacht nog een...
Een vorm is eigenlijk.
Een 0-2/0-3, mening zijn verdeeld, kunnen omdraaien naar een 3-2. Uh-huh. En die ja, terug volop in strijd voor play-off 1 zitten.
Tuurlijk. Zo verwacht ik eigenlijk standaard van de instand van het seizoen.
Klopt.
En dus, ik denk dat ze, ja, dat ze gewoon een goede ploeg hebben en dat ze terecht
staan. Ja, met die injectie wel van de transperiode. Want de ploeg die helemaal in het begin speelde, uiteraard.
Ja, maar Hoefkes ook. Ik denk dat Hoefkes een goede coach is voor standaard. Andersom, en ik vind nog altijd, vind ik Deila geen goede coach voor Club Brugge. Maar Hoefkes wel echt goed voor standaard. En ik denk ook dat mijn punt bevestigd wordt door hun voetbal dat ze brengen. Het is niet altijd het mooiste voetbal, maar het is toch wel gek dat ze heel efficiënt zijn. Want meestal hebben ze niet veel kansen, maar scoren ze wel. Allez.
Op Sclessé gaat er ook wel natuurlijk niemand graag spelen.
Nee. Het is wel inderdaad de extra... Ja, dat was de extra touch van in een toekend. Want als het uit, zie ik ze dan minder snel doen.
Ja.
Mm. Zijn er hier mensen ooit al naar Sclessé gegaan?
Nog
voor te kijken?
Nee. Ik heb al heel veel uitverplaatsingen gedaan. Maar Genk en... technisch heb ik Anderlecht heb je ook nog niet gedaan, maar ik heb wel Anderlecht gedaan. Tegen Gent ook. Maar gewoon niet in het uitvak.
Verrader.
Niet per se verrader. Dan moest ik heel goed kunnen acteren. Dat was ook wel een ervaring natuurlijk. Maar Genk en Standaard heb ik nog niet away gedaan. En Eupen ook nog niet. Maar de rest heb ik wel al gedaan.
Standaard.
Ik kan me gewoon herinneren, Standaard, zo één keer away, dat iemand mij vroeg om ook mee te gaan naar Standaard. Maar dat was de allerlaatste wedstrijd in het Jules Ottestadion was voor zo de finale van de... Van play-off 2, denk ik. Dan speelde de winnaar van play-off 2 tegen de
laatste van play-off
1. De vierde of de vijfde van play-off 1. Nee. En dat was Standaard onder Rednitsch toen, die het jaar daarna bij ons is gekomen. Ja. Maar, dus wij winnen die wedstrijd in de Ott met 1-0. Ik denk dat Kagé of Mboyo is die scoort.
Mboyo.
Ja. En dan wij allemaal, we gaan hier Europees voetbal van onder de neus van... De play-off 1 ploeg kapen en dan gaan we naar Standaard en krijgen we een mooie 7-0 op ons doos.
Juist.
Marival pakt er ooit denk ik ook nog en we staan aan de rust al 4-0 of zo achter.
Als je ooit eens een verschrikkelijke match wilt zien, ik denk dat je beter, om van het weekend tevreden is, die match herbekijkt, gaat je direct veel beter.
Ik denk ook dat op dat moment het Gent-bestuur zo besloten heeft van als we een trainer nodig hebben... Zullen we Rednitsch nemen? Die heeft 7-0 gewonnen tegen ons. Wat de meest onnozele analyse aller tijden is, natuurlijk. Ja. Maar
blijkbaar zie je dus in het uitvak niet veel van de wedstrijd. Ik denk dat je zo de onderkant, dus van het vak, de helft die dicht bij je staat, kun je niet eens zien omdat je zit heel hoog en dat is een heel steile tribune met 3 ringen zeker. En de uitsupporters enkel op de 2e en de 3e ring. En als je op de 3e ring zit, zie je gewoon een kwart van het veld, kun je gewoon niet zien of je echt al helemaal over de reling gaan buigen. En dat mag wel niet.
Maar kijk, we gaan uw analyse binnen zoveel maand horen. Maar we zullen dus beginnen met de prognose voor de wedstrijd tegen Breida.
Ja, want ik denk niet dat er iemand iets kan vertellen van Breida, behalve dat de spits een Pisa-bezorger is en dat eigenlijk er veel niet-professioneel voetballers spelen.
Dat is al meer dan dat wij drie wisten, denk ik.
Denk dat dat moet toch gelogen zijn? Of is dat echt
van zover ik weet, ik heb wel verschillende mensen al gehoord die elkaar niet kennen. Ofwel is er gewoon ene plezante die het ergens heeft gezegd.
Vidarsson gewoon... in de kleedkamers van Gent.
Is dus de Zwits in de Pisa-bezorger of alles is geen professioneel.
Oh ja, ik verwacht een overwinning. Zeker als we gewoon de Europese lijn doortrekken, want tegen Maccabi hebben wij... Dat was gewoon een zakelijke overwinning. Mm-hmm. En ik denk dat Maccabi misschien wel de beste ploeg is buiten wij in onze groep.
Misschien nog wel Luhansk, nog iets beter.
Mm-hmm, klopt wel. Alhoewel, de wedstrijd daar vond ik... ik ging zeggen, die vond ik zeer zwak, maar ik vond Maccabi eigenlijk ook zeer zwak bij ons thuis.
Maar Breida bleek wel 2-3 verloren wel tegen Maccabi.
Zij staan op dit moment het laatste in de groep, of...
Maar wel, mooie 2-3 gespeeld.
Ja. Ik zou zo zeggen, furieus beginnen, dan ga je direct 1-0, 2-0. En dan denk ik dat die man ook gaat zeggen, oké, laat maar zo. Ja. En dan zitten wij ook...
Ja, Maccabi was denk ik 3-0 voorgekomen. En dan
Maar die zullen misschien ook dan een beetje het gas hebben laten varen.
Laat dan nu net wel de kwaliteit van Gent zijn om furieus te beginnen.
Ja, kijk.
Maar als we pronostieken gaan doen, gok ik op een... 3-0. Met goals van... Omdat ik denk wel dat hij gaat roteren. Hij zal proberen zijn betere ploeg tegen Standaard te laten spelen. Dus ik verwacht een goal van Tissoudali, één van Giel Seger.
Ik wist het, dat ik zeggen. Ik wist het.
En Gandelman, puur om Rita te enerveren.
Allee, Rita, shout-out naar jou. Ja, ik denk eigenlijk niet dat ze gaan roteren, want ik denk dan dat het ook slim zou zijn om de spitsen iets meer zelfvertrouwen te kunnen geven. En als ze in deze wedstrijd bijvoorbeeld al twee een goal prikken, dat ze misschien weer vertrokken zijn, of toch gewoon zo weer de smaak.
Maar ik vind Tissoudali, ik vind het heel oneerlijk naar hem, maar ik vind hem meer in vorm dan een van de andere twee, dus...
Ja. Ik denk op een vreemde manier dat het 4-0 gaat worden, dat Orban terug gaat wakker worden en dat hij er drie in het mandje gaat leggen. Dat hij gaat iets hebben van, het is genoeg geweest.
Genoeg is genoeg, die
ja. Ja, ik wil ook nog zeggen, Rita, jij neut gigantisch veel op Orban, dat hij zogezegd niet loopt. Je kunt veel zeggen over Orban, maar ze zei dat in de wedstrijd tegen Genk.
Tegen Genk
die heeft
nog
wel veel
tegen geloven. Genk heeft hij echt, denk ik, samen met Kuipers, dus gigantisch veel geloven.
Inderdaad.
Rita, toch geen shout-out naar jou.
Inderdaad.
Het is wel een keer leuk om zo van die mensen te horen uit. Vooral als je ze doorhebt als ze het spelletje minder goed snappen. Ik wil niet zeggen dat ik een god ben in het begrijpen van voetbal, maar ik zou toch wel denken dat ik beter ken als een gemiddelde persoon. Ik hoop het toch. Hè.
Als 2-2.
Ik heb daar een voorbeeld van en dan zal ik zwijgen over Rita. Het is gewoon om haar voetbalkennis te illustreren. Op een bepaald moment is Gent niet in balbezit. Dus we moeten verdedigen, we moeten letterlijk achter de bal lopen. Wat Giel Seger exact doet, die loopt richting het doel van Gent, achter de bal. En Rita roept vanuit het diepste van haar ziel, Giel Seger, dat is de andere kant. Ik denk dat dat wel genoeg zegt over Rita.
Ja, ik had een maat waar, een maat zei tegen mij, ik was er zo niet bij, dat er blijkbaar echt een, die ook al lang naar Gent gaat, en die zei gewoon na een inworp, allee, dat is toch buitenspel? Maar ik denk, als je gewoon een normale voetbalsupporter bent, dat je wel weet dat nooit buitenspel kan zijn. Allee, je moet dat... Ja, ik weet het niet. Moest ik dat horen, zou ik ook kijken van... Is dat je eerste wedstrijd of zo?
We willen wel even duidelijk maken dat bij Blue White Breakdown we het leuk vinden dat iedereen naar het stadion komt.
Tuurlijk, kom allemaal.
Maar Arne, wat denk jij?
Ik weet niet, je pronostiek was er niet af, hè, of wel?
Ja. Ik denk de laatste golemaker. Ja, denk gewoon de Saar.
Ik denk wel niet. Gaan scoren. Die gaan een spelercontract krijgen.
Wie denk je?
Cardenas. Die gaan een spelerscontract krijgen. Celebraten voorheen. Yeah. Zo'n t-shirt uit doen en zo slieren op zijn knieën.
En zo hem niet opstaan.
Nee, tegen... Als we vroeg kunnen voorkomen, zie ik in ons dat inderdaad wel 3 of 4-0 doen. Want anders gaat het ook zo 1-0 in de 80ste minuut worden.
Mm-hmm. Dat kan ook eigenlijk echt nog.
Dus,
Gent is het motto eigenlijk niet We are one family, we are Buffalo, maar waarom makkelijk als het moeilijk kan?
Inderdaad.
Eigenlijk, exact.
Ik zal voor 4-1 gaan, om toch het positieve mindset te behouden.
Mm-hmm. En goalscorers?
Twee keer Tissoudali, 1 keer Fofana. En Watanabe.
Alright.
Ik ben blij dat je toch zegt dat er een goaltje valt voor Breda Blik, want ik denk, onder Roef valt er bijna altijd een goal in Europa. Meestal niet altijd wel zijn schuld, maar snap je, meestal is het een flater.
Ja.
Toch dit seizoen al. Ik denk ofwel echt zo'n moeilijke wedstrijd, ofwel zo een wedstrijd dat we zo 6-0 winnen of zo, dat we eigenlijk tegen, wie was daar?
Pogon
en zo speelden. Maar ik denk... Om ook gewoon Gent in deze curve te zien, denk ik dat het 2-1 wordt. Gewoon zo de meest voorkomende voetbalscore. Met 2 goals van Orban.
En we komen achter waarschijnlijk.
Ja, we komen zo echt zo vroeg in de 3e minuut of zo achter. Door zo'n heel dom voetbal op het middenveld doorbreken. En zo in de 60ste minuut 1-1. En dan zo 80ste minuut 2-1 winnen. Mm-hmm. Dat we toch zo met een salva gevoel naar huis kunnen van oké, we zijn wonnen.
Alright. Dan de volgende is dan Standaard. Voordat ik de pronostiek wil zeggen, wil ik gewoon nog iets melden. Wat ik dus denk in Sports Late Night, oftewel in Extra Time. Extra Time. Dat er een interview werd aangehaald met Hoefkens, waar dat hij expliciet zei dat hij soms wil kiezen voor chaos. dat hij soms wil dat zijn spelers de bal verliezen, als ze maar proberen. Ja. En om eerlijk te zijn, dat is toch wel een beetje de antithese, of sorry, moeilijk woord, dat is toch wel het tegenovergestelde van hen, heb ik het gevoel.
Inderdaad.
Dat was gewoon iets dat mij net te binnen schoot. Dus we hadden chaos tegen de structuur op, ik weet niet wanneer de match is, zondag?
Zondag,
ja. 6:30 denk ik inderdaad.
Goed uur, stadion vol, hoppa, het is dan daar. Goed feesten. Daarna waarschijnlijk weer afterparty, zoals elke wedstrijd.
Klopt.
Volgens mij brengt dat veel geld op.
Goh ja, zijn... wat is daar? Zijn spitburgers van Baro brengt bijzik ook veel geld op. Maar ze zijn niet tevreden. Maar pronostiek... Goh, ik denk dat we... We komen achter. 100%. En dan zal het een 2-1 worden. Met goals van Brown. Zou dan zijn eerste zijn, denk ik.
Ja.
Pech van dat schot op die lat tegen Genk. Maar dat is Brown en De Sar.
Ik ga voor 3-1 gaan. Ik denk dat de vorige keer dat ik hier was, dat we ook de volgende match tegen Standaard moesten spelen. In de play-offs, denk ik dan, dat dat was.
Oh, dat is al zo lang geleden.
Maar ik weet gewoon, tegen Standaard wordt het heel vaak 3-1. Dus ik ga weer 3-1 zeggen. Want het was toen ook effectief 3-1 geworden. Dus ik denk dat Orban 2 keer gaat scoren. En dat Kuipers de derde gaat maken. Of gewoon... nog een goal gaan maken.
Dat de kranten eindelijk kunnen stoppen met schrijven dat de spitsen van Gent droog staan. Want
dan gaat er zo'n troost aan. Eindelijk. Mm-hmm. Ze kunnen weer scoren.
Inderdaad. Arne?
Ja. Ik hoop... Allee, ik denk dat Standaard ook wel heel energiek gaat spelen. Dus het is te hopen dat we daar beter in zijn dan tegen Cercle. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat... als we de bal snel genoeg laten gaan... denk ik dat ze ook wel echt van kastje naar de muur kunnen gespeeld worden. De vraag is... wat zou het score zijn? Ja, ik zal...
1.
Met plezier. Ik denk dat er ook wel... Ik ga voor 3-2 gaan. En dan waarom... Elk van onze spits gaan één keer scoren. Voilà.
Dus... Kuipers, Orban.
Het is een dag.
Ik ga een keer omgekeerd de psychologie proberen. Ik kijk als er werkt op de podcast. Ik ga zeggen dat we gelijk gaan spelen. 1-1, denk ik. En met een goal van Orban. Dus eigenlijk, nu moeten we eigenlijk winnen. Dus ik denk dat we gelijk gaan spelen. 1-1.
Dat is hier ineens ASMR.
ASMR, welkom bij die ASMR podcast.
Alright.
Moet ik een keer zo'n aflevering...
Nee, dat gaan we niet doen. We gaan doorgaan naar de WS Wally.
Het laatste.
Inderdaad, het allerlaatste.
Ik hoop dat je niet hebt doorgescrolld tot hier, anders ben je geen trouwe luisteraar.
Inderdaad. Ik heb eentje voorbereid. Ik geef 3 tips die linken aan een ex-speler. En je raadt wie de speler is nadat ik de 3 tips heb gegeven.
En voor de duidelijkheid, er is dus 1 vraag voor de luisteraars.
2 vragen zelfs.
2 vragen.
Er zijn 2 Wie is Wally's die ik straks ga hier luidop zeggen. Maar jullie 3 gaan niet antwoorden, want het is voor de luisteraars.
Ze weten het dus al, nu en de dag erna komt de post online.
Ja,
dus inderdaad. Eigenlijk heb je een dag de tijd om een research te doen en dan comment je het onder de post. Je kunt ook lui zijn en wachten tot iemand anders het comment, maar... Misschien gaan we een beetje iemand voortrekken die een beetje vroeg antwoordt. Dan heb je misschien een kleine percentage.
We zullen zien hoe dat we het doen, maar er komt een post van de giveaway nog, die dus draait om de Wie is Wally's raden. Ja. Maar degene die ik voor jullie heb, is dus... Misschien heb jij nu al de naam kunnen lezen. Alright. Dus, ik ben al gestopt met voetballen. In mijn volledige carrière werd ik maar liefst 10 keer landskampioen. En ik kwam transfervrij naar AA Gent. Wie ben ik?
Gestopt met voetbal. Ik dacht eerst zo... Toen je zei gestopt met voetbal, ik dacht direct aan Koulibaly. Je dacht dat had hij niet. Al 10 keer kampioen is geweest.
Mogen wij redden of niet?
Zeker.
Is het daar... die van Celtic kwam?
Het is iemand die van Celtic kwam.
Okay.
Ah ja, de rechtsback.
Ja.
Lustig.
Klopt. Het is inderdaad Lustig. Ja,
die is niet geweest.
Nee, maar inderdaad, de tijd zei die van Celtic, inderdaad, ja. Ik was aan het zoeken wie kan er al 10 keer kampioen gespeeld hebben.
Ja, 10 keer landskampioen.
Hij is dus 8 keer kampioen geworden met Celtic. Amai. En 2 keer met Rosenborg. En hij, dus hij voetbalt al niet meer. Hij is op pensioen en hij kwam transfervrij naar ons in het seizoen 1920. En dat is het seizoen, het tweede seizoen van Torup met de Ruit. Waar hij dus in het begin, denk ik, wat begon in afwisseling met Castromontes op die rechtsback, maar uiteindelijk wel Castromontes.
Ons strijkijzer op de rechtsachter.
Ja, inderdaad.
Maar voilà, dat is een beetje Gentse geschiedenis. Nu de twee andere.
Dus dat wij niet mogen op antwoorden.
Inderdaad. Ja, okay. Ik had een van die twee, was Sergio Pat, maar die is dus vorige week aan bod gekomen. Ja. Dat was dus het antwoord op de vraag van Niels. Maar dus de Wie is Wally van de giveaway. De eerste is, jullie antwoorden dus niet. Ik kwam niet alleen naar AA Gent. Ik deelde ooit het plein met Corentin Tolisso. En bij de ploeg waar ik nu speel, vind ik een oude bekende terug. Dat is Wie is Wally 1.
Mensen gaan hier research mogen doen, want dat zijn echte... Heel goed, moeilijk.
En de tweede is... ik was in mijn thuisland succesvol met 3 verschillende ploegen. Bij Standaar zijn ze nog steeds opgelucht. En in een illuster rijtje laat ik enkel Nurio en Ngadeu voor mij. Dat is Wie is Wally 2. Dus als je de antwoorden weet, zullen wij nog communiceren... hoe dat je dat het best deelt met ons. En de giveaway zal waarschijnlijk een sjaal worden vanuit de fanshop.
Kijk eens aan.
Wij dan kopen voor u. We kunnen misschien zien als giveaways, als jullie dat nice vinden, doen we dat misschien wel vaker.
Ik heb ook gehoord via dat wanneer er een bepaald aantal leden zijn op de Discord, dat er een serieuze giveaway aankomt. Maar ik weet het niet, ik heb het ook gehoord toevallig.
Toevallig.
Misschien was het in mijn hoofd dat ik het gehoord
heb. BWB naaktkalender.
Oh, wat kunnen doen?
Ja, het is tijd voor af te ronden, denk ik.
Oké, kijk. Bedankt Cedric. Bedankt Maarten. Om
geen probleem,
last minute toch de bankverwarmer te komen spelen. Want eigenlijk zeide hij een bankverwarmer. Dat is een nieuwe rol op de Discord. Bankverwarmer.
Yes.
En Arne is inkomende transfer dan.
Of? Inkomende transfer. Onder Cardenas wel, dankzij.
Ja, okay.
Bedankt Arne.
Met plezier.
En bedankt mezelf, bedankt Cedric. En mocht je antwoorden.
Tot volgende week, zou ik zeggen. We hebben nog savant houden van tijd.
Ja.
Dus alle redenen om hem tot het einde te beluisteren.
Oké, kijk.
Ciao, tot volgende week.
You. Ciao.